Over het onderwerp, het geheim van de vijfde steen. Nou, als dat nou niet spannend is, weet ik het niet meer, hè? Dat is dan 1 Samuel 17. Dat is inderdaad in het Oude Testament. Het is een mooi verhaal, ja. Inderdaad, ja. Ook wat lang. Zodat ik niet zo goed weet waar ik nou eens zal beginnen. Maar ik begin maar gewoon in vers 1. En daar staat dan: en de Filistijnen verzamelden een heer ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En zij legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde en de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantsier aan. En het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijner spies was als een weversboom. En het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzers. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen: waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik lieden Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kies een man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij uw lieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeide de Filistijn: ik heb heden de slagorde van Israël gehoond, zeggende: geef mij een man dat wij tezamen strijden. En dan komt het verhaal van David, die gezonden wordt naar zijn broers, die deel uitmaken van het leger van Saul. En David wordt erop uitgestuurd. En dat lees ik vers 17, waar staat: en Izzi zeide tot zijn zoon David: neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden en breng ze terloops, lopend dus, in het leger tot uw broederen. Maar breng deze 10 melkkazen aan de oversten over 1000 en gij zult uw broederen bezoeken of het hun welga en gij zult van hen pand medenemen. Saul nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder en hij nam het op en ging heen gelijk als Izzi hem bevolen had. En hij kwam aan de Wagenburg als het Heer in slagorde uittoog en men ten strijde riep. En de Israëlieten en Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. En u kent het verhaal. Het wordt weer verteld dat Goliath komt en wat Goliath gezegd heeft, wat hij doet. Namelijk, hij zegt: stuur mij een man die mij, die tegen mij zal strijden. En de winnaar, die, wel het volk van de winnaar, zal de overwinnaar uit deze strijd zijn. En dan lees ik vers 16, waar staat: toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende: wat zal men, 26 bedoel ik gewoon, vers 26... Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende: wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord, zeggende: alzo zal men de man doen die hem slaat. En als Eliab, zijn grootste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David en hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uws harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David: wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe en hij zeide achtervolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord achtervolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten, in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. En toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgade, schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heer niet door het zwaard noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen en hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem en hij hieuw hem het hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij enzovoorts. Ja, u zal... enzovoorts. Hè. Als u geïnteresseerd bent, leest u het op uw gemak nog maar eens een paar keer door. Vanmiddag of anders morgen op de boot, dat kan natuurlijk ook. Hè. Want het is inderdaad een interessante geschiedenis. De geschiedenis van een man die beschreven wordt, notabene, als een jongeling, roodachtig. Ik denk altijd, hij moet sproeten gehad hebben, maar nou ja... Hè. Misschien ook niet, ik weet het niet. Hè? Maar roodachtig, mitsgaande, schoon van aanzien. Ze hebben allemaal gedacht, ach, die aardige jongen, die herdersjongen. Waarin toch een bijzondere kracht school. Want even daarvoor beschreef hij zichzelf als degene die een leeuw en een beer doodde. En die ook niet bang was voor een reusachtige Filistijn. Een merkwaardige man, deze David, een man naar Gods hart... wordt hij genoemd. En het is deze man die in het verhaal althans tamelijk onvoorbereid, maar heel beslist, heel gedecideerd, deze Filistijn tegemoet treedt, omdat hij niet kan hebben dat zijn God gehoond en gevloekt en in feite ook uitgedaagd wordt. De strijd trouwens, waar we hiermee te maken hebben, is de strijd tussen Israël en de Filistijnen. Het is een strijd die nogal wat vaker in de Bijbel voorkomt. Historisch gezien is het zo dat de grote verdienste van Saul geweest is, dat hij in de tijd de Filistijnen verslagen heeft en definitief heeft vernietigd. Heeft dat gedaan met de Amalekieten, moet ik zeggen, in de eerste plaats. Filistijnen, dat was een broedervolk daarvan, zou je kunnen zeggen. En ze waren altijd bij deze Amalekieten ook. Maar in die dagen werden deze aartsvijanden van Israël verslagen. Afhankelijk door Saul, later ook door David. En we weten dan ook dat daarna in de dagen van het koninkrijk van Salomo, de vredevorst, er ook inderdaad vrede was en Israël van deze vijanden feitelijk geen last had. Het eigenaardige is anders dat vandaag aan de dag Israël eventueel wel degelijk te maken krijgt met dezezelfde vijanden, omdat ze toch nog steeds of anders weer bestaan. We hebben in hoofdstuk 15 de geschiedenis van dat de Amalekieten verslagen worden door Saul, waarbij Agag, want zo heet nou eenmaal altijd de koning van de Amalekieten, waarbij Agag onthoofd wordt, dat niet alleen, hij wordt in stukken gehakt, door Samuel overigens, maar Saul was degene die hem verslagen had. En in vers 33, het eind van vers 33 lezen we dan, toen hief Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. En die Amalekieten die hier verslagen worden, waarvan Agag de koning was, die leven toch daarna verder. Want we komen later een Agagiet, een afstammeling dus van de koning der Amalekieten, en lid dus van het koningshuis van voorheen de Amalekieten, die komen we tegen in de geschiedenis van Esther onder de naam Haman. Want van Haman wordt gezegd dat hij was een Agagiet. Dat wil zeggen een afstammeling van Agag, de koning van Amalek. En dat betekent dat hier weliswaar de Amalekieten werden verslagen door Saul, maar dat betekent toch dat hun afstammelingen steeds haters, jodenhaters gebleven zijn, de vijand der joden. Zo wordt Haman genoemd in de geschiedenis van Esther. En ik ben ervan overtuigd dat zijn afstammelingen vandaag aan de dag nog bestaan en dat we in de toekomst te maken krijgen met opnieuw een Agag. Ja, het hangt samen met Gog. Misschien zegt u dat wat. De naam heeft dezelfde betekenis en dat heeft weer te maken met een dak. En over een dak hebben we het al eens gehad. Een dak waarvan de tichelen worden weggeruimd of een dak waarin een venster is. Maar in ieder geval, het principe van het dak, het principe van het schuilen hier in deze wereld, het principe van de bovenkant dichtmaken, zodat het licht er ook niet meer in komt, maar waar we dan wel onder schuilen, dat principe vinden we nou eenmaal bij de volkeren terug. En wij verwachten in de toekomst een vorst uit de lijn van Agag, en dus feitelijk een Amalekiet, die de volkeren weer zal onderwerpen en daarover zal heersen. Maar ik hoef het niet over Agag te hebben, Saul en Samuel, maar vandaag hebben we het over de Filistijnen en over Goliath en David. Maar het verhaal is eigenlijk hetzelfde, want ik neem er ook de tijd niet voor, maar ik geef u gewoon een hint. Als u de geschiedenis van de Filistijnen nazoekt, dan zult u merken dat die Filistijnen altijd verbonden zijn met andere volken. Met deze Amalekieten bijvoorbeeld, of met de Moabieten, of met de Edomieten, of en al die andere tieten zijn mijn vader ooit tot hilariteit van de verzamelde beminde gelovigen. Van de week heb ik nog het verhaal zitten lezen van David en Nabal, van wie gezegd wordt dat hij was een kale biet. Dat gaat nog meer hilariteit natuurlijk. He? Ja, je kunt je soms verspreken en soms niet goed uitdrukken. Maar in ieder geval, waar het om gaat is dat deze Filistijnen nooit een zelfstandig volk zijn in de Bijbel. Dat moet je onthouden. Ze zijn nooit een zelfstandig volk. Dat is interessant om dat vandaag te zeggen. He? De Filistijnen zijn nooit een zelfstandig volk geweest. In de Bijbelse tijden ook niet. Ze hadden koningen, maar koning is een wat overdreven aanduiding voor wat wij een burgervader noemen. Een burgemeester, hè? Want een koning is gewoon de heerser over de een of andere stad. Zo was dat tenminste in die dagen. En Filistijnen zijn dus nooit een zelfstandig volk geweest, maar zijn altijd opgetrokken met andere volken. En men zegt dan ook, ik weet ook wie het zei, het was meneer E. Smit. Ik meen dat hij woont in Wormerveer of die kant op Purmerend. Dus ik zeg het maar gewoon, en die zegt, Filistijnen zijn altijd achterbaks geweest. Ze hebben altijd gebruik gemaakt van de legermacht van andere volken. Ze hebben zich daar altijd achter verscholen. Ze hebben nooit gestreden met open vizier. En u ziet, ik ben niet de enige dus die dingen constateert. Hè? Is toch wel leuk. En in dat verband zouden we ook moeten aanhalen, wat deze meneer Smit ook aanhaalt, dat de God een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. En er loopt een lijn door de Bijbel, die begint bij Ismaël en loopt via Esau. En Ismaël is de broer van Isaac, de erfgenaam, weet je wel. En Esau is de broer van Jacob, de erfgenaam. Dus de lijn loopt via Ismaël, Esau, Amalek, want dat is een zoon, of kleinzoon, maar dat is in de Bijbel toch hetzelfde, van Esau. Dus Ismaël, Esau, Amalek, Agag, dat is dan de koning, Haman. En verder heb ik de lijn niet door kunnen trekken. Tenminste niet wat betreft de afstamming, maar het lijkt me duidelijk dat die lijn zich voortzet in de vorst over de volkeren in de eindtijd. Zodat we alsnog een figuur krijgen die ergens wat met Israël te maken heeft. Een soort broedervolk vertegenwoordigt ook van Israël, maar die in feite precies staat in het andere kamp. En nou hebben we het over de koning van Babel. Ik noem hem maar koning van Babel. Gemakshalve. Hij wordt in de Bijbel genoemd het beest uit Openbaring. Hij wordt ook genoemd de kleine hoorn uit Daniel. En daar hou ik het dan maar even op. En hij wordt genoemd dus de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs in 2 Thessalonicenzen 2. Nou hebben we het wel gehad. En mocht u nou zeggen hij wordt ook antichrist genoemd, dan zeg ik nee, dat nou net niet, voor zover ik weet. Want antichrist, dat is een andere figuur. Dat is een vorst uit Israël en niet uit Ismaël, Amalek, Agag, Haman of hoe dat maar heten mag. We moeten uit elkaar houden. Ik weet dat er over het algemeen in Nederland althans anders over gedacht wordt. Maar er blijkt toch een misverstand te zijn zodra we de Bijbel openen. Ik zeg het nu heel vlug, want u kunt het zelf nazoeken. De term antichrist komt in de Bijbel uitsluitend en alleen tegen in de brieven van Johannes. En velen schrikken dan. Dat betekent niet in Daniel, niet in Jesaja, niet in Zacharia, niet in Matthäus 24, niet in het boek Openbaring. De term antichrist komt niet voor, komt alleen maar voor in de Johannesbrieven en wordt daar beschreven als een valse profeet, als iemand die een valse leer predikt, als namelijk iemand die ontkent dat Jezus de erfgenaam van God is. Dat weet men ook niet meer, omdat men ervan maakt dat die figuur, die antichrist uit de Johannesbrieven, de levende drie-eenheid ontkent. Maar die man is heus geen theoloog, hoor. Die antichrist. Nee, het gaat niet om een levende drie-eenheid die ontkent, hoor. Hij ontkent dat Jezus de Zoon is. Hij ontkent niet dat God bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat statische gegeven kent de Bijbel trouwens ook helemaal niet. De Bijbel spreekt over een vader die een zoon verwekt. En die zoon kennen wij als Jezus van Nazareth. En die antichrist is degene die ontkent dat Jezus die zoon is. Want die antichrist is degene die wijst op een ander als de zoon. Niet op zichzelf, maar op een die uit de heidenen voortkomt. En misschien dat we daar vandaag nog aan toekomen. Dus ik ga maar gauw door, betekent dat. Hè? Maar het moet duidelijk zijn dat uit die lijn van volkeren, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, dat daar een figuur uit zal voortkomen die de grote tegenstander zal blijken te zijn, ook in de toekomst. Van in de eerste plaats Israël en daarmee de grote tegenstander van God. De Filistijnen nu, die hebben zich altijd geassocieerd met andere volkeren. En daarom vindt men ze onder andere volkeren. En wat wij vandaag zien in het Midden-Oosten is dus absoluut niets bijzonders. Namelijk dat de Palestijnen, want dat is heus precies hetzelfde, het woord is nou helemaal hetzelfde woord, en de Engelsen noemen het ook de Philistines, noemen het precies zo. Niet Palestijnen, maar Philistines, het is precies hetzelfde woord. Dat deze Palestijnen verstrooid zijn onder de volkeren daar in het Midden-Oosten, zonder dat ze een duidelijk eigen grondgebied hebben, zonder dat ze echt een duidelijk aanwijsbaar volk zijn. Want u weet waarschijnlijk wat zich vandaag aan de dag Palestijn noemt, dat zijn eigenlijk vluchtelingen, althans dat worden ze geacht te zijn, ze worden geacht vluchtelingen te zijn uit Palestina, en ze worden geacht gevlucht te zijn voor de Joden en voor het Zionisme, voor de oprichting van de Joodse natie in Palestina. En het verhaal is dan dat zij verdreven zouden zijn uit het land door de Joden. en daarom nu geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom leven in kampen in Libanon en in Jordanië en Syrië en hoe het allemaal maar heten mag daar. Dat is een misverstand, dan laat ik u dat dan meteen zeggen. Want de historie steekt anders in elkaar. De historie is deze, dat aan het einde van de vorige eeuw, bij de totstandkomen van het sionisme, Palestina in feite een woestijn was, waarin af en toe hier en daar zo misschien een Bedouin ergens woonde, of doortrok, want Bedouinen wonen nergens. Hè? Die trekken door een land heen als het toevallig even wat groens oplevert voor de geiten. En mocht dat groen er niet meer zijn, dan trekt men weer verder. Het was een woestijn. Zo spreekt de Bijbel er trouwens ook over. Zie, uw land worden u woest gelaten. Het werd woest gelaten. En als later gezegd wordt dat de woestijn zal bloeien als een roos, gaat het niet om de woestijn van Arabië, maar gaat het gewoon om Palestina zelf dat een woestijn geworden zal zijn. Dat is het verhaal. En nu is het zo geweest dat in de tijd door het sionisme Joden getrokken zijn naar Palestina en, dat land, en daar land kochten. Ja, van wie? Van de eigenaren daar, van die sheiks die daar dan huisden misschien. Of van lui die het interessant vonden om land te verkopen wat misschien toch niet van hen was. Maar dat maakt nou niet uit. Handel is handel, hè? Maar zo is dat gebeurd. Daarin, in die gedachte, vindt ook het zogenaamde Joods Nationaal Fonds, de Jewish Agency, vindt daarin zijn oorsprong. Dat is namelijk een organisatie die zich bezig heeft gehouden met fondswerving, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, met het verzamelen van geld om land te kunnen kopen van die mensen die zich daar uitgaven voor landeigenaren. Begrijp me goed, ik ontken niet dat ze eigenaar waren, maar ik ben er niet altijd even zeker van. Maar het maakt er verder niet uit. Het gaat erom dat de Joden gewoon individueel en tamelijk ongeorganiseerd naar dat land gingen, zich daar gingen vestigen in het begin van onze eeuw en eigenlijk al in het eind van de vorige eeuw. En ze hebben dan land gekocht, ze zijn zich daar gaan vestigen enzovoort. Later werd het georganiseerd en werd er systematisch geld bijeenverzameld, werd er systematisch kibbutzim gesticht enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk landbouwcoöperaties, als het er nou helemaal over gaat enzovoorts. Maar zo is dat land ontstaan en op den duur heeft het onafhankelijkheid aangevraagd bij de Verenigde Naties, wat erg raar was. Maar zo was het nou eenmaal. Men heeft toen zelfstandigheid aangevraagd bij de Verenigde Naties en gekregen. Maar aangezien er nogal wat Arabieren daar rondliepen die het daar helemaal niet mee eens waren en die de Joden daar niet wilden hebben, vanwege gewoon antisemitisme, heel eenvoudig, hè, is het toen zo gebeurd dat bepaalde leidinggevende figuren onder de Arabieren gezegd hebben tegen de Arabieren die te midden van de Joden in Palestina woonden. Ze zeiden, ga er maar uit, verlaat dit land. Niet als vluchteling, want er was geen enkele reden toe, ze hadden het daar goed. En bij de opkomst van een westerse beschaving daar in het Midden-Oosten, want dat was het, hadden die Arabieren het bepaald niet slecht. Het was een opleving, een economische, een culturele opleving in dat land. Dus ze hadden het daar heel goed. Maar hen werd gezegd, verlaat dit land, werd gezegd door een Arabische leidslieden. Want, en dat was het argument, zodra onafhankelijkheid van de Joodse staat wordt uitgeroepen, vallen wij de Joodse staat aan en dan verdrijven we alle Joden en dan kunnen jullie weer terug. Dus maak dat je wegkomt, want we bombarderen het hele land plat. Voor wie vluchten zij dus? Niet voor de Joden, maar voor hun eigen mensen. Dat is heel gewoon hoor, in oorlogvoering. Tenminste, sinds de Tweede Wereldoorlog is dat heel gewoon. Dat men moet vluchten voor de eigen mensen. Er wordt gewaarschuwd, denk erom, wij bombarderen de zaak, dus zorg dat je er uit de buurt blijft. En dat is wat er gebeurd is. Alleen, wat er toen gebeurde was dat de Arabieren inderdaad Palestina aanvielen. En men heeft ook inderdaad een stuk van het land veroverd. Maar andersom is ook gebeurd. Dus hoe dan ook, men heeft het Jodendom daar niet kunnen verdrijven. En die Arabieren die gevlucht waren, konden ook moeilijk terug. Want ze waren gevlucht in afwachting van dat het Jodendom daar verdreven zou worden. Hetgeen niet gebeurde. En toen zaten ze in het buitenland, waar moesten ze nu? En sindsdien worden die vluchtelingen aangeduid als Palestijnen. In de zin van oorspronkelijke inwoners van Palestina. Maar daarom zijn ze nog niet een zelfstandig volk. Daarom hebben ze ook niet een gemeenschappelijke afstamming of iets dergelijks. Ze kunnen niet als volk worden aangeduid, maar het is een verzameling van mensen die uit het land gevlucht is, omdat er oorlog gevoerd zou worden door hun eigen mensen. Dat is het verhaal geweest. En u ziet dat vandaag aan de dag deze Palestijnen vluchtelingen zijn door hun eigen wilde initiatieven, door hun eigen plannen die ze gemaakt hadden. Het gaat er niet om of ik het daarmee eens ben of niet, dat is helemaal niet aan de orde. Maar op deze wijze kwam het zogenaamde Palestijnse volk tot stand. Het bestaat dus eigenlijk niet eens, maar het is de aanduiding van de grote vijand van Israël daar in het Midden-Oosten. Een vijand die zelf geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. En het is ook duidelijk dat het de Palestijnen zijn, de Palestijnse organisaties, die proberen de omliggende landen die er legers op nahouden enzovoorts op te stoken tegen de Joodse staat, opdat de Joodse staat vernietigd zou worden. Dat is de gedachte. En er is niks nieuws onder de zon. Wij herkennen hen meteen. Zelfs als ze zichzelf niet zo noemden, zouden wij hen Filistijnen moeten noemen. Omdat ze duidelijk de kenmerken van de Filistijnen uit het Oude Testament etaleren. Zo zit het eigenlijk. Nou, over die Filistijnen gaat het. En als we dan praten over Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman, dan dienen we te beseffen dat dat de lijn is van afstamming, maar dat daar altijd mee verbonden zijn de Filistijnen. Bovendien is het natuurlijk zo dat Filistijnen ook vandaag gewoon Arabieren zijn en dus inderdaad afstammelingen van Ismaël, Esau, Amalek enzovoorts. En dat bevestigen zij zelf, dus daar is niks bijzonders aan om dat te zeggen. Zo is het nu eenmaal. Maar waar het nou om gaat is dat deze strijd die hier gevoerd wordt in 1 Samuel 17 is een strijd die een voorafschaduwing is van de strijd zoals die in de toekomst alsnog zal plaatsvinden. Het is profetisch. Nou, het is historisch ook, natuurlijk. Maar tegelijkertijd is het profetisch via de typologie uiteraard. En deze Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde. Inderdaad, dat is wat vandaag aan de dag ook gebeurt, waar ze al lang mee bezig zijn. Er komt nog niet zoveel van terecht. Maar dat komt omdat het hun tijd nog niet is. Dat weten zij niet, maar dat weten wij. En daarom lukt het nog niet om die eenheid in het Midden-Oosten tot stand te brengen. En daarom hebben die Filistijnen nog steeds hun doel niet kunnen bereiken. Maar het is hun tijd ook nog niet. Hun tijd komt pas in de toekomst. Nou, deze Filistijnen worden dus ten tonele gevoerd hier in 1 Samuel 17 vers 1. Ik heb me laten wijsmaken dat het woord Filistijn zoveel betekent als dat zij zich wentelen in stof dan wel in as. Komt van het Hebreeuwse palas, wat vertaald wordt met wentelen, zich keren, zich draaien of gewoon roeten, want dat is het eigenlijk. Roeten. En waar het in de Bijbel voorkomt, alle keren dat het in de Bijbel voorkomt, wordt er gewroet of gewendeld in stof dan wel as. En stof en as zijn twee synoniemen in het Hebreeuws. Ze verschillen maar één letter en de ene is een alef en de andere is een ayin. En beide zijn letters die toch niet uitgesproken worden, zodat in de praktijk het verschil niet zo bar groot is tussen stof en as. Zij zijn dus een volk wat verbonden is met de stoffelijke dingen. Ik hoop dat dat duidelijk is. En zij vertegenwoordigen dus ook inderdaad de oude mens, de natuurlijke mens die zich bevindt in de macht van de stof, dan wel as. Stof is waaruit wij genomen zijn, as is wat wij zullen worden, want as is verwerkt stof. Dat is het eigenlijk, hè. Men is stof en men keert tot stof weder. Men kan ook zeggen, men is stof en men keert tot as weder. En stof en as worden dan in de Bijbel ook vaak in één adem genoemd, omdat het synoniemen zijn, het zijn eigenlijk dezelfde woorden. Wel, Filistijnen vertegenwoordigen daarom de oude mens. Vandaar dat ze uitdrukkelijk verbonden zijn met Ismaël, Esau, Amalek. Want zij zijn allemaal uitbeeldingen van de andere kant. Hè? Van dus de natuurlijke mensen in tegenstelling tot Isaac, Jacob. Of Abraham, Isaac, Jacob en hun afstammelingen. Overigens is het zo dat volgens Genesis 10 vers 14 deze Filistijnen zijn voortgekomen uit Mitsraïm, dus uit Egypte, Genesis 10 vers 14, zei ik, voortgekomen uit Egypte, uit Mitsraïm, en dus uit Gam. Maar hoe dan ook, in dat Mitsraïm, daar hebben we al eens mee kennis gemaakt. Mitsraïm is een woord wat verband houdt met Tsoor. Want die naam zit erin en Tsoor was weer, of Tsoor, was weer de aanduiding van de steenrots. En dat betekent inderdaad weer vorm. En dan hebben we dus precies hetzelfde verhaal. Filistijnen komt van Palas en spreekt over dat men verbonden is of leeft in de stof. Maar dat men is voortgekomen uit Mitzrim betekent feitelijk hetzelfde. Het is de rots, het is de uiterlijke vorm. En daarom de Filistijnen houden verband met de uiterlijke dingen. Dat is de gedachtegang. En dan staat er, zij verzamelen zich te Socho, Soko eigenlijk. Soko betekent een vlechtwerk. Spreekt over dingen die in elkaar geweven zijn. Ik zeg het maar meteen. Als later hun vertegenwoordiger verschijnt, Goliath, dan heeft hij een spies als een weversboom. Het heeft iets met weven te maken. Maar weven is het maken van stof. Maar nou bedoel ik het mooie stofje waar mijn kostuum dus van in elkaar gezet is. Hè? Bijvoorbeeld. Ja, eens kijken wat voor is. Witteveen, Witteveen. Dat is van Witteveen. Moet ik drie keer zeggen, dan zal u gedacht zijn wat ik daar weer voor ontvang. Hè? Maar... komt ook in de ondertiteling later. Nou ja, goed. Maar weven hangt samen met, laat ik het eenvoudig zeggen, met het maken van kleding. Maar kleding is een beeld van de mens zelf. Vandaar dat ook een lichaam geweven wordt in de moederschoot. Dus Bijbelse terminologie hoor. Huh? Wordt geweven in de moederschoot. Dat, die uitdrukking betekent gewoon dat het lichaam niet anders is dan een kleed. En dus spreekt dit soko, dit vlechtwerk, weer over de uiterlijke dingen. Net als dat de spies van Goliath in vers 7 daarover spreekt. En u ziet, welk woord je ook pakt uit het rijtje en welke naam je ook neemt, het leidt allemaal tot dezelfde waarheid. De Filistijnen zijn de vertegenwoordigers van de uiterlijke dingen. Dan krijgen we dat er staat dat het was tussen Soko en tussen Azeka. Azeka komt alleen in Daniel voor en dat betekent ommuren. Nee, betekent een zegel, dat moet ik zeggen. Betekent een zegel en het komt ook één keer voor in Jesaja 5 vers 2. En daar wordt vertaald met ommuren. En verzegelen is feitelijk hetzelfde als ommuren. Het is het sluitend maken, de dingen dicht maken. En ik heb al eens eerder gezegd, dat hangt ook samen met het woord tsoor. Want dat betekent feitelijk ook omsingelen. Een insluiting maken. En azeka hier heeft dezelfde betekenis. Het wordt gebruikt namelijk in Daniel 6 vers 17 bij de verzegeling van de leeuwenkuil waarin Daniel geworpen werd. U weet, er was een kuil en er werd een steen voorgerold en het werd verzegeld. Dat is een beeld van de dood en van het graf, net als bij de Heer Jezus dus. Hè? En daar wordt dit woord azeka gebruikt voor de verzegeling. En het komt, en de andere, enige andere keer dat het voorkomt is in Jesaja 5 vers 2, waar het vertaald is met het ommuren. Maar de gezamenlijke betekenis, de algemene betekenis, is dat iets afgesloten wordt en omringd wordt. En verzameld wordt, omsloten wordt. Wel, dat is dus de betekenis van al deze termen die hier gebruikt worden. En dat blijkt ook, want de rest van de zin zegt, aan het einde van damim. En dam is bloed en damim betekent dus bloed, maar dan in het meervoud. En aangezien wij het woord bloed in het meervoud eigenlijk niet kennen, vertaal ik bloed maar even met leven, want dat is het synoniem ervoor. Hè? Bloed is leven, dus het is aan het einde van levens. En einde is in de Statenvertaling altijd het woord voor het doel, het einddoel. Een einde is een doeleind, dat is het Nederlandse woord, doeleind. Maar doel hebben we weggelaten, want het heeft toch niks met voetballen te maken. En hebben we eind hebben we overgehouden. Hè? Dus hier wordt gesproken over het eind, namelijk het doel van de levens. Het einde van damim, het doel van de levens. En het moet duidelijk zijn dat binnen de, laat ik zeggen, maar dan overdrachtelijk, binnen de Filistijnse cultuur, hè, binnen de betekenis van wat Filistijnen zijn, het erom gaat dat de mensheid, dat de levens, dat de damim verbonden worden met elkaar, dat ze verbonden worden tot een vlechtwerk, dat ze ommuurd worden. Maar de andere kant is natuurlijk dat het dan weliswaar vorm krijgt, maar dan toch in stof en as. En dus feitelijk leidt het tot de dood. En als ik nou zeg, roep nou eens een andere naam, een plaatsnaam, dan zou je moeten zeggen Babel. Dat verwacht ik, Babel. Want wat hier beschreven wordt, is Babel. in deze woorden. Babel is namelijk dat principe van de mensheid verenigd, samengevlochten, samengekomen rondom een... Gaan we weer hoor. Rondom een toren van bakstenen uiteraard, want natuurstenen gebruikt men daar niet voor. Hè? Men bakt zelf de tichelen. Dus samengekomen rondom een toren waarvan het opperste in de hemel is. Of samengekomen rondom het beeld van Nebukadnezar. Ja, in de droom, dat kan, maar ik bedoel nu dat beeld van Nebukadnezar in Daniel 3 is het, geloof ik. Hoe hoog was die? Dat was 60 ellen hoog en 6 ellen breed. 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Het was dus ook erg groot. Dat is 30 meter hoog ongeveer. En het is inderdaad een groot beeld. Voor een standbeeld is het tamelijk hoog, mag je wel zeggen. Nou ja, het vrijheidsbeeld is natuurlijk groter, maar zo hoort het. Hè? Zo hoort het. Hè? Ja... Ik kijk altijd, op foto's, maar ik kijk altijd met gemengde gevoelens naar het vrijheidsbeeld. Want of dat werkelijk vrijheid is, weet ik niet. Het staat mij op een verdachte plek daar. Maar, begrijpt u? Het lijkt mij te veel op Babel, de vereniging van de volkeren. Nou, het is New York, maar ik ben geneigd Washington te zeggen. Maar, zullen we het verder maar niet over. Het lijkt er mij te veel op. En u weet dat het gebouw van de Verenigde Naties... Is dat toch het hoogste gebouw in New York? Is het niet zo? Of ben ik verkeerd ingelicht? Of is dat niet meer zo? Oh. Nou ja, Excelsior, altijd hoger. Enzovoort. Maar goed. En Semper Avanti. Maar dat is de harmonie. Maar dat heeft er niks mee te maken. Maar goed. Maar het lijkt allemaal op elkaar. Babel is dat de vereniging van de mensheid, Verenigde Naties, gewoon met kleine letters, en anders zeg ik het gewoon anders. Dus, Babel is eigenlijk een volkenbond, eigenlijk. Hè? En de verzamelde volkeren samengekomen rondom de toren van Nimrod, rondom het beeld van Nebukadnezar. In de droom dan wel in het echt, 60 ellen hoog. Of het is samengekomen rondom het beeld van het beest. En het beest heb ik al genoemd, want het beest was de koning van Babel. In Openbaring. Samengekomen rondom het beeld van het beest. In Openbaring 13 is dat. Of het komt samen rondom Goliath. Die is niet 60 ellen hoog, maar die is 6 ellen hoog. En zelfs nog meer. Een span. Een hand staat er eigenlijk. Hè? Eén hand hoger. De hand wordt hoger uitgestrekt dan die zou moeten zijn. 6L en een span. 6L kan ik me nog voorstellen, maar 6L en een span, dan is hij te hoog en daarom werd hij ook een kopje kleiner gemaakt. He, dus daar ging weer eens... een span ging eraf. Maar ik zei wel dat het een spannend verhaal was. Goed. Wat wij dus zien is een beschrijving van de Filistijnen, maar als we het goed beschouwen blijkt het Babel te zijn. Ik geloof dan ook, en ik weet dat ik doe het met grote stappen vandaag, maar dat kan nou eenmaal niet anders. Hè? Ik kan al die schriftplaatsen niet met u opzoeken. Maar wat we hier dus zien is dat deze Goliath een beeld is van die vorst die in de eindtijd komen zal. En ik geloof dan ook inderdaad dat die vorst afstand van Ismaël, van Esau, van Amalek, van Agag... Nou, van Goliath denk ik niet, want ik denk dat Goliath onvruchtbaar was. Maar dat is een moeilijk verhaal, maar dat denk ik. Hij is wel degelijk een Filistijn. Een Palestijn dus. Iemand die voortkomt uit wat men vandaag aan de dag aanduidt als het Palestijnse, dat wil zeggen het Filistijnse volk. Dat is dus inderdaad een Arabier, maar over Arab werd gisteren al gesproken. Want het was een raaf, hè? Een kraai dus, ja. En dat het met de dood te maken heeft en met het wentelen in stof, dat weten we nou langzamer ook, want daar worden die beesten ook zo zwart van natuurlijk. Ik hoop dat u het plaatje voor u hebt. Ik bedoel, er zijn zoveel details die ik ervan zou kunnen bespreken, naar aanleiding van even zoveel schriftplaatsen. Maar ik probeer alleen hier het verhaal u voor ogen te stellen, in de hoop dat u het herkent vanuit andere schriftplaatsen. Wel, er staat er in vers 2, want daar ga ik nu naartoe. Doch Saul, en Saul betekent dat hij uitverkoren was. Ja, hij heette dan ook later Paul, of niet? Nee, dat is niet waar, hij heette later David. Maar het komt wel op hetzelfde neer, want Saul is wel degelijk de uitbeelding van de Heer Jezus bij zijn komst in vernedering, bij zijn eerste komst. de uitverkorenen. Saul is niet de antichrist, omdat men zegt dat hij de vijand van David was. Saul is ook niet dat beest, of hoe hij dan maar heten mag, om dezelfde redenen, omdat hij zich teweerstelde tegen David. Saul is de Heer Jezus. Saul is degene die de Amalekieten versloeg. Ja, dat markeerde nog even iets aan, maar dat zo is het ook. Het is de Heer die de vijand vernietigde en toch zit zijn kop er nog op. Ja, dat was bij Agag, de koning van de Amalekieten, maar dat was 1 Samuel 15. En zo is het nu ook. De vijand is vernietigd en toch zit zijn kop er nog op. Nou ja, hij heeft er een lelijke klap op gehad, maar... He, ja, zo is het toch. Maar de overwinning is behaald en toch is, toch is de strijd niet helemaal voltooid. He. In principe is het gebeurd, maar er mankeert nog net iets aan. En dat is precies het resultaat van de eerste komst van Christus. In principe is de vijand vernietigd, maar de uiteindelijke voltooiing zal plaatsvinden bij de tweede komst. Dat zou een ander doen. In het geval van Saul was het toen Samuel die het deed. Toen hield Samuel Agag in stukken. Maar in een ander verhaal wordt Saul opgevolgd door zijn zoon. Ja, niet Jonathan, hoewel de Jonathan en David dezelfde waren. Dat is het volgende hoofdstuk, hè, geloof ik. Hè? Is niet zo? Of was het net ervoor? Nee, dat is ja, hoofdstuk 18, klopt ja. En dan geschiedde nu als zij geëindigd had tot Saul te spreken dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Met andere woorden, Jonathan was de zoon van Saul, maar hij werd dezelfde als David. David en Jonathan werden één, zodat David de zoon van Saul werd. Hij spreekt hem later ook zo aan, hij zegt vader, vader. En dan roept Saul terug, zijt gij dat, David, mijn zoon? En dan lossen we dat later op en zeggen, oh ja, schoonzoon natuurlijk. En ja, goed, zo kennen we er nog een paar. Het gaat er gewoon om dat David de erfgenaam werd van Saul, de opvolger van Saul. En Saul is de Heer Jezus bij zijn eerste komst in vernedering. En David is een type van Christus bij zijn tweede komst. Of beter gezegd, bij zijn verhoging. Maar die verhoging, dat hangt er vanaf hoe wij er tegenaan kijken. Als het goed is, en als wij... een beetje de boodschap over het voetlicht krijgen deze week. Als het goed is, dan begrijpen wij dat die verhoging van Christus in het verleden ook al heeft plaatsgevonden. Want hij is verhoogd en is gezeten aan de rechterhand Gods. En daarom, sinds de opstanding en de hemelvaart van Christus, wordt hij uitgebeeld door David. Of andersom, David is een type van de opgewekte Christus aan wie gegeven is alle macht. Alleen wanneer wij niet zien dat hem alle macht gegeven is, zeggen we, dan spreekt het over zijn wederkomst in de toekomst. Want dan zal dat gebeuren. Dus ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Saul is een type van de Heer Jezus in zijn vernedering. Saul pleegde ook zelfmoord. Het woord durf ik in verband met de Heer niet te gebruiken. Maar ik citeer gewoon Johannes waar staat dat de zoon des mensen macht heeft het leven af te leggen en het weder op te nemen. Nou, die macht had Saul niet, maar hij deed wel iets dergelijks. Hij stak iets rechtop in de grond. En aan dat voorwerp stierf hij. En dat is precies wat met de Heer Jezus ook gebeurde. Terwijl het een was een zwaard, het ander was een kruis. Maar zelfs een zwaard heeft het model van een kruis. Dus dat maakt ook al heel weinig verschil. He. En de vijand wordt vernietigd door het zwaard, maar de vijand wordt ook vernietigd door het kruis. Ik bedoel, dat is gewoon allemaal hetzelfde. De ene is een beeld van het andere. En de verhouding tussen Saul en David is de verhouding tussen Jezus en Christus. Tussen Jezus van Nazareth als de zoon des mensen en Christus als de zoon van God. Maar ze zijn dezelfde uiteindelijk. Saul is een type van de Heer Jezus. David is een type van Christus. En dan zeg ik het zo nauwkeurig mogelijk. Wel, Saul de verkozene. En de mannen van... Je weet wat met een verkozene moet gebeuren. Iemand die uitverkoren is, die moet klein worden. Vandaar dat later een andere Saul... Wiens naam in het Grieks dan wordt Saulus. Maar u weet dat ik in het Grieks Appius heet. Is ook een weg naar mij genoemd. Via Appia, dat weet u waarschijnlijk. Nou goed. Maar hij heette dus Saulus. Maar hij werd Paulus, want Paulus betekent een kleintje. Hij werd klein. Hij was verkoren, hij werd klein. En u weet van Saul dat hij zo groot was. Hij stak ook een kop boven het hele andere volk uit. Een hoofd stak uit boven de rest van het volk. Het was ook niet een kleine man. Hij was groot en hij was verkozen, maar hij moest klein worden. Hij stierf dan ook. Het vernederd, zijn koningschap werd van hem weggenomen. Er werd zelfs een stuk van zijn mantel afgesneden. He? Ja, nou, dat was hetzelfde dus, hè. Zijn koningschap of die slip van zijn mantel, dat is hetzelfde. Het werd van hem weggenomen. En het werd gegeven aan David. David die dan ook inderdaad een stuk kleiner was. Maar wat later wordt het geïllustreerd in Saulus van Tarsen, de ijveraar van de wet, die klein moest worden. God koos hem uit en hij werd vervolgens gemaakt tot Paulus, een kleintje. En hij werd ook inderdaad steeds kleiner. De geschiedenis van Paulus is er een van de anticlimax. De jongeling Paulus, de man die precies wist wat hij wilde, de vechter zal ik maar zeggen, die eigenwijze man zal ik maar zeggen, die al die zendingsreizen verrichtte, die al die gemeenten oprichtte, die man werd een oude, zielige man die alleen overbleef en hij verdwijnt langzaam uit het beeld. We weten niet eens hoe het precies afliep. We zagen hem gewoon niet meer. Hij verdwijnt zo helemaal uit de Bijbel, zo, hè? Ja, zo is dat gegaan. Van een grote werd een kleine. En iets dergelijks overkomt deze Saul. Een grote verkozen. God zelf had hem verkozen. En toch werd hij klein. En hij stierf en werd later opgevonden door David, die een beeld is van de opgewekte Christus. Nou, dan gaan we verder. Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal. Dat klopt precies, want wij hebben hier te maken met Israël onder het oude verbond. Ook in overdrachtelijke zin dus, hè? Ook typologisch. Israël onder het oude verbond, verzameld in het Eikendal. En het Eikendal, dat is een plaats, dat is een vlakte waar eikenbomen staan. En dat is precies een plaats waar bijvoorbeeld Abraham ook woonde. Onder de eiken van More of Mamre. Want de eik is de uitbeelding van de besnijdenis. We hebben dat ooit wel eens overal aangehaald, zal ik maar zeggen. En nu herhalen we dat eens gewoon even. De eik is de uitbeelding van de besnijdenis. En daarom is het de uitbeelding van de eed die God zwoer aan Abraham met betrekking tot het zaad van Abraham. Zie? Dus die eiken spreken inderdaad over Gods verbond met Israël, de beloften die God aan Israël, aan Abraham, Isaac en Jacob en zijn zaad gedaan had. En dat verbond zou tot stand komen via de weg van dood en opstanding. Daarom was het niet Saul die de Filistijnen kon verslaan. Hij versloeg wel de Amalekieten. Een veel belangrijker wapenfeit eigenlijk. Maar een minder belangrijk volk als dat van de Filistijnen kon hij niet verslaan. Daarvoor was een ander nodig, namelijk de opgewekte uit de dood. En waarvan David dan de uitbeelding is. Zij legerden zich in het Eikendal. Ze stelden zich als het ware onder de beloften van God, die God aan Abraham gedaan had. En zij wachten op de dingen die komen zouden, zoals uit het verhaal blijkt. Zij stelden de slagorde tegen de Filistijnen. En de Filistijnen stonden aan de ene kant van een vlakte en de Israëlieten aan de andere kant. Het is een heel eenvoudig plaatje, dat is voor simpele mensen ook bestemd natuurlijk. Je hebt links een berg en rechts een berg. En daartussenin staat tegen de linkerberg uiteraard de Filistijnen en tegen de rechterberg staan de Israëlieten. Dus om het eenvoudig te houden, de goede en de kwade, enzovoorts. En nou weten wij wie de winnen moet, maar de strijd die blijft nog even uit. De vallei was tussen hen. Ze ontmoetten elkaar niet, maar ze stonden tegenover elkaar. En toen ging er een kampvechter uit, staat er in vers 4. Een kampvechter, er staat eigenlijk dat het een dualist was. Het is een wat moeilijk woord om te vertalen. Maar het is iemand die anderen vertegenwoordigde en die namens anderen zou strijden. Eén van de twee. Dat zit in die naam kampvechter opgesloten. Hij is één van de twee. Hij is een ish, een mens die anderen vertegenwoordigt en daarom bemiddelt, maar dan in de vorm van een duel. Het zit in zijn naam opgesloten. Maar goed, waar ging een kampvechter uit? Uit de geschiedenis blijkt ook wat het voor een functie was, hè. Hij ging uit het leger de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, staat er. Een man van Gat. Goliath, dat komt van twee woorden. Namelijk in de eerste plaats Gal. Van Gilgal en van Galilea en zo, hè. En Gal, ook van Gilead. Gal namelijk, wat spreekt over een hoop, een verzameling. Een vorm, eventueel, het is synoniem met tsoer. Gal. Het spreekt dus over de uiterlijke vorm. Maar dat hadden we al verwacht, want de Filistijnen hebben daar ook mee te maken. En hun vertegenwoordiger dus ook. En het andere woord wat er dan op volgt is het woord jat, met een t aan het eind. En dat betekent overblijfsel. Worden gebruikt voor het overblijfsel van Israël, een gelovig overblijfsel, de rest, dat wat er van over is. En Goliath is dan ook de uitbeelding van wat er over is van deze wereld van vormen. Van deze verzameling steentjes, zal ik maar zeggen, van deze wereld. Die stenen die met elkaar vervlochten zijn, dat kun je zo niet zeggen, maar typologisch wel, hè? Dat vlechtwerk, weet je wel. Dat wat er van deze wereld is overgebleven in de dagen van de grote verdrukking, dus nog toekomende dagen, wel, dat wordt vertegenwoordigd door deze reus Goliath, een man van Gat. En Gat betekent de wijnpers, en dat hebben we vorige week besproken. Want Gat is een plaats van de Filistijnen, waar ooit David kwam en de deur van de poort bekraste en zijn zever in zijn baat liet aflopen. Hij werd krankzinnig. En Wim is zo aardig geweest ons toen uit te leggen dat het een beeld was van de Heer Jezus Christus en van de gemeente in deze tegenwoordige tijd. Buiten de legerplaats, buiten de Filistijnen ook, dus buiten deze tegenwoordige wereld geplaatst. Maar wel degelijk met een teken aan de muur. En bovendien ging er veel woord, zever, uit de mond uit. Gepaard met kracht van het woord, namelijk uitgebeeld in de baard. Ik zeg het niet opdat u het in één keer zou onthouden, maar ik vertel het alleen voor degenen die het eigenlijk al weten. Hè? Die onderscheidene delen van zo'n beeld al kennen. Gat was dan ook één van de vijf koningsteden van de Filistijnen. De Filistijnen hadden vijf steden met elk een koning. Dus de Filistijnen hadden inderdaad vijf koningen. En één daarvan is misschien deze Gat, deze Goliath. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij vertegenwoordigt deze vijfde stad. Dus nu is het geheim van de vijfde stad. En daarna krijgen we het geheim van de vijfde steen. Dat is het eigenlijk, hè? Ze staan tegenover elkaar. We hebben weer twee vijven tegenover elkaar. Nou goed. Daar staat zijn hoogte, zijn lengte dus eigenlijk, was 6 ellen en een span, dat heb ik al gezegd. 6 is het getal van de mens. Dat is niet positief, dat is niet negatief, maar dat is gewoon objectief, zou ik dan maar zeggen. 6 is het getal van de mens die op de zesde dag geschapen werd. 6 is bovendien het Hebreeuwse voegwoord. Het is de letter wou, waf. En het is het Hebreeuwse voegwoord, mag ik wel zeggen. Het wordt dan vertaald met en, of maar, of toen, of want. Weet je veel, als het maar een voegwoord is. Hè? Het verbindt namelijk de dingen aan elkaar. En elke 6 verbindt dus dingen aan elkaar. De 6e bedeling is ook de bedeling waarin de dag des mensen verbonden wordt aan de dag des heren. Noem maar wat, hè. Waarin de tegenwoordige wereld overgaat in de toekomende wereld. Of de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw. Het wordt aan elkaar gekoppeld. Wel, dat is wat de 6 doet. En daarom is het ook wat de mens doet. Ik heb al eerder gezegd, de mens, ook Adam, die op de 6e dag geschapen werd. Deze mens is geroepen, is bestemd om een gevallen wereld te verbinden met God. De mens is per definitie de verlosser. Dat zou hij moeten zijn. Wel, de eerste Adam bleek het niet te zijn, maar de tweede werd het wel. De eerste Adam verbond ook niet deze wereld met de schepper, maar wat Adam wel deed, was de verbinding leggen met de uiteindelijke verlosser, namelijk de tweede Adam. Hij was de schakel tussen deze gevallen wereld en de verschijning van de verlosser. Dus hoe dan ook, hij blijft de verbinding. Dat is wat de 6 doet. Verbindt de dingen met elkaar. En wat de mens dan ook graag wil doen, is de dingen met elkaar verbinden. Alles bij elkaar brengen, alles in één vlechten, alles tot één maken. En als het even kan, als hoogste ideaal, het verbinden met elkaar van de volkeren. Maar het punt is dat niet de volkeren met elkaar verbonden moeten worden, hoewel er een kern van waarheid in zit, maar de volkeren moeten verbonden worden met hun schepper. Met de vader van vele volkeren. Abraham, maar uiteindelijk dus God zelf. Dat is de bedoeling. En als die volkeren met de schepper verbonden worden, zijn ze ook met elkaar verbonden. Hetzelfde geldt voor een modern onderwerp als gemeenteopbouw. Laten we het daar eens over hebben, dat is ook weer eens wat anders. Hè? Gemeenteopbouw, u zult het woord bij ons niet vaak horen, maar wij doen eigenlijk nooit wat anders dan dat. Want wat wij doen is niet gelovigen met elkaar verbinden, maar gelovigen verbinden met hun Heer. En dan zijn ze met elkaar verbonden. Wij komen ook niet bijeen rondom onze tafel, maar rondom de tafel des Heren. Pas dan is er eenheid. Als het onze tafel zou zijn, zou er geen eenheid zijn. Hetgeen ook in vele gemeenten gedemonstreerd wordt. He? Dan hoort u tenminste ook eens van een ander. He? Goed. Deze man is dus 6 ellen hoog. Hij is degene die uiteindelijk het menselijke ideaal zal willen verwezenlijken. In navolging van Nimrod en Nebukadnezar. Nou, er zijn er nog een paar geweest, maar die noem ik liever niet. Hè, want we zijn hier in Duitsland en dan kun je dat ding niet, die, kun je beter niet. Nou goed. Dus we gaan gewoon verder. Zijn hoofd was 6 ellen en een span, een hand staat er eigenlijk. Want het is die hand die, die zich uitstrekt naar de troon van God zelf. Hij gaat verder dan de hoogte, de maximale lengte, dus de maximale hoogte van de mens. En dat is precies wat we in de Bijbel vinden. Wanneer die figuur die in de toekomst komt beschreven wordt, staat er dat hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Eerst tegen de mensen, maar daarna tegen God. Hij zal eerst lasteren, maar daarna zal hij God lasteren. Dat is wat er allemaal staat. En dat doet hij in navolging van Satan zelf, want daar is hij de personificatie van, die inderdaad een overdekkende cherub was, maar die zijn handen uitstrekte naar de troon van God zelf. En hij koesterde zich gedachten hoger dan die hem voegden. En er zijn mensen die dat ook doen. En dan gaat het voorbij de 6, voorbij de functie van de mens, voorbij de plaats die God aan de mens en eventueel aan een gelovige gegeven heeft. Daarom er is niks erger in de Bijbel dan hoogmoed, omdat hoogmoed in werkelijkheid het tegenovergestelde is van geloof. Ik zeg het niet helemaal correct, geloof ik, maar daar komt het wel op neer. Laat ik het anders zeggen. Als mensen niet geloven, komt dat door hun eigen hoogmoed. Dat is het enige wat er in de weg staat, want de Bijbel leert dat geloof gewekt wordt door het woord. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Er staat niet, hoe zullen zij geloven zonder iemand die het geeft, die geloof geeft? Er staat, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Want de gedachte is, en in kinderen vind je dat nog aardig geïllustreerd, de gedachte is dat als het woord komt tot een mens, dat hij dat woord gelooft. Tenzij hij zich stelt boven degene die spreekt. En zegt van, ja, dat kan hij nou wel zeggen, maar, en soms zeg je dat uit ervaring, en inderdaad terecht, natuurlijk is dat zo. We leren de zonde kennen, de zonde in onszelf, de zonde ook in anderen, en denken van, ja, dat zegt hij wel, maar, nou ja, wij zeggen ook wel eens wat, hè? Dus dan is maar de vraag of het zo is. En bovendien luisteren wij natuurlijk veel te vaak naar het weerbericht, en dan, dat is niet bevorderend voor ons geloof natuurlijk, want het komt zo vaak verkeerd uit. Maar niettemin, de normale gedachte is dat mensen geloven wat hun gezegd wordt. Daarom geloven zoveel mensen in Sinterklaas. Ja, later vervangen ze die door iemand anders, maar de gedachte blijft dan. Dan gelooft men in iemand die alle dingen geeft en die voor ons zorgt en alles doet, zomaar. En dat is een misverstand, hè? Ja, maar men gelooft die dingen wel. En dat komt omdat de mens aanvankelijk open staat voor al wat hem gezegd wordt. En zo zal hij moeten worden alsnog. Althans ten opzichte van het woord van God. Hij zal moeten worden als een kind. Hij zal moeten luisteren naar het woord wat zijn vader in de hemel hem vertelt. En als het dan al zoiets is als het universele vaderschap van God. En in zekere zin is dat er. Maar dan vader in de zin van schepper. Hè? Als er zoiets is als het universele vaderschap van God. En als mensen zeggen, maar wij zijn toch allemaal kinderen van een vader. Dan heb ik altijd maar één antwoord terug. Dan wordt het hoog tijd om naar hem te luisteren. Hè? Dat is het enige wat je dan nog zeggen kunt. Nou goed. Deze man strekte zich dus ook uit naar de hogere dingen. Hij kwam in opstand tegen God zelf. 6 ellen en dan nog een hele hand verder. Een span, hè? Zover als een hand gespannen kan worden. Nou, en dan staat er. Hij had, er staat eigenlijk zo ongeveer dat hij een 6-delige wapenrusting had. Want het zijn 6 delen die genoemd worden. Maar ja, het kenmerkt zich nu eenmaal als 6. Hè? Een koperen helm op zijn hoofd. Koper, wel, we zijn geneigd te zeggen, koper is kafar. En hetzelfde woord, hè? Het Hebreeuwse woord kafar. En het spreekt over verzoening, bedekking, want dat is kafar. Verzoening. Maar er zit iets anders achter. Het heeft ook de betekenis van verbinding. Een deksel brengt ook eenheid tot stand. Een deksel completeert ook. En daarom staat kafar en dus eventueel een deksel of een verzoening. Het is allemaal hetzelfde hoor. Staat ook voor gemeenschap, voor verbinding, voor communicatie. Als ik koper uitleg, verklaar wat koper is, dan kom ik altijd terecht bij verbindingen. Kabels zijn van koper, leidingen zijn van koper, lampen zijn van koper, vuur, een haard is van koper, deurknoppen, het spreekt allemaal over verbinding en beweging, communicatie, eenheid, deurknoppen zijn van koper, geld is van koper. Niet altijd, maar in vele gevallen wel. Muziekinstrumenten, zo communicatie, dat is van koper. En zo zullen er nog een paar dingen zijn die me dan nauw ontschieten. Maar daar hebt u vanmiddag weer wat te doen. Koper spreekt dus over inderdaad eenwording. En die koperen helm spreekt ook over de gedachten die in dat hoofd zitten waar die helm op staat. Zijn gedachten die erop gericht zijn de mens tot eenheid te brengen. De mens met elkaar te verbinden. Rondom de toren, rondom het beeld, rondom ook het afgodsbeeld. Maar goed. Hij had een schubachtig pantsier aan. Dat schubachtig, dat is helemaal onbekend misschien. Maar die schubben van een harnas, die zijn er natuurlijk uit praktische overwegingen. Want als dat één stuk is, kun je niet meer bewegen. Dus wordt het geschubd gemaakt, zodat er wat beweging in zit. Die schubben kunnen over elkaar glijden. Maar precies om diezelfde reden ziet het harnas van een vis er zo uit. Het bestaat uit schubben, het moet hard zijn. Maar het moet ook kunnen bewegen en daarom zijn het schubben. Maar een geschubde wapenrusting, een geschubd kleed, is dus het kleed van een vis. Het is ook een kleed van deze Goliath en kleed ook van heel wat krijgers, zal ik maar zeggen, kampvechters. Maar het geschubde kleed komen we heel uitdrukkelijk tegen buiten de Bijbel bij een van de belangrijkste goden die de wereld kent, namelijk Neptunus. Met zijn drietand. Ja. Neptunus. Ja, waar ik nou weer aan begin. Maar ja, dan wil je dat vertellen. En dan, goed. Neptunus wordt geacht de god te zijn van een wereld die eenmaal vergaan is door de wateren van de afgrond. Sommigen zeggen dat veel korter zeggen. Hij was de god van Atlantis. Dat is hetzelfde. Ja. Maar dat bedoelde ik natuurlijk niet, misschien ook wel, dat weet ik zelf niet, maar ik bedoelde een wereld die door water vergaan is in de dagen van Genesis 1 vers 2. De wereld die toen was, die wereld waar Petrus het over heeft, de toenmalige wereld die vergaan is. En de god van die wereld is gewoon Satan. En de geschubde god is de verwijzing naar de god die ooit vroeger deze wereld regeerde, maar die verantwoordelijk is voor de val van de wereld. Dat is het. En in zijn kleed hult zich deze Goliath. Kortom, hij hult zich in het kleed van Satan zelf. Want dat is het verhaal dan. En voor de rest hebben we geen les in mythologie, dus ik hoef het verder ook niet te bespreken. Maar laat ik dan dit erbij zeggen. Dat in heel wat oude overleveringen en mythologieën gesproken wordt over goden die voortkwamen uit de zee. En die onder de zee thuis horen. Er is heel wat over gespeculeerd en zo. Maar het heeft te maken met een oude wereld die vergaan is, maar waarvan de krachten ook in deze wereld werkzaam zijn. Maar aangezien die oude wereld terecht is gekomen op de zeebodem, wel of daar nog bestaat, daar hebben we het nou niet over. Maar aangezien die wereld terecht is gekomen op de zeebodem, worden dus die krachten die daar vandaan komen dikwijls afgebeeld als vissen, als geschubd. En soms zelfs als half vis en half mens. En dan weet u meteen waar de zeemeermin vandaan komt. Hè? Ja, half vis, dus spreekt over de wereld die toen was. En half vrouw, dus spreekt over de stoffelijke wereld. Maar het heeft alles te maken met de slang zelf. De vorst over de stoffelijke wereld. De oude slang wel te verstaan, die een waterslang ook blijkt te zijn. Een paling eventueel. Een aal, die is niet geschubd overigens. En daarom, dat is een van de redenen waarom hij zich onderscheidt van andere vissen. Maar hij gedraagt zich sowieso anders. Want als u dat verhaal moet vertellen over die paling en over de Sargassozee en over nog een paar dingen meer, dan kom ik helemaal nooit meer aan dit onderwerp toe natuurlijk. Hè. Dus ik probeer dan nu maar verder te gaan. Dat schubachtig pantsier is gewoon het kleed van Satan zelf. Dan zeg ik het kort. Het kleed van de vorst over de wereld die toen was. Ja, dat
Nee,
hè? U vertelt het ook niet. Nou, en het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. En koper, het is natuurlijk allemaal zo ongeveer koper wat die man aan heeft. Het gaat allemaal om het brengen van eenheid. Maar 5000 heeft te maken met geestelijke dingen. 5 spreekt altijd over geestelijke dingen. Maar in dit geval is het uiteraard de negatieve kant van de zaak. Denkt u maar aan 5 wijze en 5 dwaze maagden. Of denkt u maar aan, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Want er staat tegenover, dat is ook 5, hè. Dat staat tegenover elkaar. Een hand is trouwens een jot en een jot is een 10 in de Bijbel. En dat is nogal vreemd, want een hand is bij ons een 5. 5 vingers, hè? En dan ziet u, er is iets mis met die hand. Dat is verdeeld geworden. De hand is verdeeld in een linker en een rechterkant. Of in een linker en een rechterkant. Ja, daar lacht u om, maar dat is niet een grap. Dat is puur taal. Die S die is er wel tussen gekomen, maar dat zit hem in het Haagse accent, hè? Ja, daar komt altijd een S na een T, hè? Wist u dat niet? Of na een D, hè? Dan eten ze ook broodjes en zo, hè? Nou goed, ja, dat is zo. Zijn er nog meer voorbeelden in de zaal? Die bewaren we voor vanmiddag of voor misschien ons boottocht. Goed. Maar zo is het wel. Een T wordt een T. Het is zelfs zo dat een T een S kan worden. Bij de Engelsen bijvoorbeeld ook. Hè? Dan zetten ze een T en dan komt er een H achter. Dat betekent dat er wat lucht bij moet. En dan kunnen wij Hollanders het niet uitspreken. Dan spreken we het uit als een S. Nou, wij niet, maar mijn vader wel. Hè? Maar dat is Gronings accent. Dat is het accent ook van de 10. Weet je, want er komt er iets meer. Nou, maar een linker, het is een linker, echt waar. Het is een linker en een rechterkant. Vroeger zei men de linkerhand is de hand van de duivel. Of de linkerkant is de kant van de duivel. Het is link. Het is verkeerd dus. En rechts is inderdaad de rechte en dus de juiste kant. Als men geplaatst wordt aan de linkerhand van God, dan is het ook niet best. Want dan sta je samen met die 5 dwaze maagden. Hè? Ja, dat is de linkerkant, dwaze, 5 dwaze maagden. Ik moet er niet aan denken. Ja, goed. Het is in ieder geval niet goed. Dus 5000 sekkelen kopers. Het spreekt, 5 spreekt inderdaad wel over geestelijke dingen, over verborgen dingen. Het spreekt ook over een verdeelde wereld. Met zijn verschillende kanten. Maar hier gaat het om geestelijke dingen in de zin van de macht van boze geesten. En ik heb wel eens ergens verteld. Dat doe ik nou natuurlijk niet. Maar ik heb wel eens ergens verteld. Dat boze geesten eigenlijk afkomstig zijn van Atlantis. Van de wereld die toen was. Staat niet helemaal recht zo in de Bijbel. Niet expliciet. Maar impliciet heb ik er geen enkele twijfel over. Zo is dat. Boze geesten komen uit die wereld die inderdaad vergaan is. Vandaar dat als de Heer ze uitdrijft, dan komen ze daar weer terecht. In de afgrond onder de zee. Tezamen met een kudde zwijnen, maar goed. Er was een koperen scheenharnas, dus over zijn benen, hè, boven zijn voeten. Dat heeft te maken met de wandel. Ook al koper, de wandel is ook al koper, ook alweer. Een wandel die gericht is op gemeenschap. En dan een koperen schild tussen zijn schouders. Een schouder heeft te maken met de armen en dus heeft het te maken met de handel. Dus heb je wandel en handel bij elkaar. Alles wat die man doet en denkt heeft te maken met dit kafar. Met het bijeenbrengen, het verenigen van de mensheid tot één geheel. En hij zelf, deze ene reus, is daar de uitbeelding van. Van de Verenigde Naties, van de Verenigde Volkeren. Precies zoals de Toren van Babel dat was, waarbij bakstenen, dat wat door de mens is voortgebracht, de toekomende generatie kan dat dus eventueel zijn, bakstenen verzameld worden, opgestapeld worden tot één toren. Of er is sprake van één beeld, want de mensheid kan in zijn geheel beschouwd worden als één levend wezen. Per slotverrekening is het uit één levend wezen afkomstig. Dat is dan Adam uiteraard. Maar en dan wordt het uitgebeeld als als inderdaad een beeld. In een droom, dan wel in werkelijkheid. Niet alleen in de dagen van Nebukadnezar, maar ook in de dagen van de grote verdrukking. In de 70e week van Daniel, want dan zal er inderdaad weer zo'n beeld staan. Er stond het trouwens ook in de dagen van Antiochus Epiphanes. Het is nogal eens een keer geweest, dus het is ook duidelijk herkenbaar. En ik bedoel niemand te bekritiseren, maar de gewoonte om een toren op een kerk te zetten, die schaar ik onder diezelfde gedachte. Dat weet men niet, daarom moet je het ook nooit iemand kwalijk nemen, dat doe ik ook niet. Maar ik denk wel altijd als ik een toren zie, het is imposant, het is bewonderenswaardig, het is fantastisch, het is erg mooi, maar het is Babel. Ja, zo is het nou eenmaal. He? dat de mens zichzelf verhoogt. Maar ik kan wel een mooi verhaal vertellen. Het heeft te maken met de hemelse dingen enzovoort. Ja, ja, dat kennen we, mooie verhalen. Die kennen we al lang, hè. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, staat er. Nou goed. De schacht zijn de spies was als een weversboom. Dat was het gereedschap wat hij gebruikte. En wat doe je met een spies? Wel oorlog voeren. Maar het was een weversboom. En wat doe je met een weversboom? Weven. Dus waartoe dienen die oorlogen? Alle volkeren samen te weven en onder te brengen onder één koning. En de koning is dan Neptunus. De koning der volkeren, de koning der wateren. Geschubt en wel. En precies één kop te hoog. En het is maar goed dat hij niet in Nederland komt. Want als in Nederland iemand zijn kop uitsteekt, dan... Dan waait hij eraf. Ja, dat ben ik kwijt, ja. Nou, die was van de Staten. En het lemmer zijn de spies was 600 sikkelen ijzers. 6, nog steeds de streven van de mens. 100 spreekt altijd over het ingaan in het koninkrijk. Maar het is een man die zelfs zijn eigen koninkrijk hier probeert te maken. De dag en het koninkrijk dus van de mens zelf. 600 sikkelen ijzer, want ijzer, dat weten wij, ijzer speelt een rol in de laatste dagen van de koninkrijken der aarde. Want als we dat beeld uit de droom van Nebukadnezar volgen, dan zullen we zien dat het begint met het goud van Babel en dan eindigt het met ijzer vermengd met leem, maar niettemin ijzer. En dat ijzer dat alles vermaalt en opeet, dat ijzer speelt dan ook een rol in de laatste dagen van de menselijke heerschappij. En het ijzer spreekt dan ook over de militaristische wijze waarop deze wereldeenheid, deze eenheid van volkeren tot stand zal komen. Begrijpt u me goed? Je kunt volkeren met elkaar verenigen door ze eenzelfde cultuur te geven. Dat was de gedachte van Alexander de Grote, die wilde dat zo doen. Het is hem aardig gelukt, want hij heeft de Griekse cultuur verbreid over de aarde in een paar jaar tijd. En het is vandaag de dag nog steeds zo. We leven daar nog steeds mee. Dat is een manier. Maar een andere manier is die van oorlogsgeweld, wapengekletter. En het is de minst elegante uiteraard. En dan zeg ik het nog heel netjes. Hè? Maar op die manier zal dat gebeuren in de toekomst. Dus er staat ons nog heel wat oorlog te wachten. Maar de Bijbel zegt ook dat er een tijd van verdrukking zal zijn. Hoedanig niet is geweest en hoedanig ook niet meer zijn zal. Nou, deze man stond, dat had hij nou niet moeten doen, dat is vers 8, hè. Deze stond, wel, dat past een mens niet. Een mens is sowieso een gevallen wezen en als er gestaan wordt, zal de Heer het zelf wel doen. En dan heb ik het uiteraard over opstanding. Deze moest niet staan, deze moest liggen. Er moest een ander staan, zelfs bovenop hem. Dat gebeurt later, dat is David. Hè. En aangezien deze figuur de macht heeft van de dood, want het is hij feitelijk Satan zelf, die de dood als laatste wapen gebruikt, is het David die dat wapen van Goliath neemt, het zwaard van deze Filistijn, en hij gaat bovenop hem staan en hij hakt hem zijn hoofd af. Dat is het verhaal. En dat betekent inderdaad dat deze figuur in de dood en in de afgrond en uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen zal worden, precies zoals het staat in de laatste hoofdstukken van Openbaring. Zie. Nou, maar deze stond, hier staat hij nog, wat zou niet lang meer duren. Deze stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen, waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? De soldaten wordt op hun gemoed gewerkt en hier wordt hen een praatje voorgehouden om hen te demoraliseren. Zo werkt het vandaag aan de dag nog. De propagandamachine werkt ook vandaag aan de dag. Dus een demoraliserend verhaal. Al die soldaten zijn toch wel bang, want ze kunnen allemaal sterven in deze oorlog. En Goliath zegt, ach, dat hoef ik helemaal niet. Stuur er maar één, dat is genoeg. Er kan er één sterven voor het volk. En, zei de hoge priester. Hè? Ja, zeker. Maar het was alleen niet hier. Maar er kan er één sterven voor het volk en dan is dat dan verder geregeld. Hè? En dan kunnen jullie verder leven, maar dan natuurlijk wel onder heerschappij van de Filistijnen. En daar ging het maar om. Nou, waarom zou het gelieve uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kiest één man onder u die tot mij afkomen. Want de knechten van Saul, is het koninkrijk van Saul, dus wel, ze staan tegenover deze Filistijnen. En ze kunnen worden vertegenwoordigd door één vertegenwoordiger. En zo zou ook profetisch gebeuren. En dan heb ik het over de Heer Jezus Christus. En zo zal het ook in de toekomst gebeuren. Want, wel, en zo gebeurde het in het verleden ook. Het was de Heer die zei, ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dat is precies wat David hier misschien niet zegt, maar wat hij wel doet. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Want de strijd is niet de strijd tussen deze volkeren in de eerste plaats, ook vandaag aan de dag niet. Maar het is een strijd tussen Goliath en David, tussen het beest en de Christus. Of eventueel tussen antichrist en Christus. Maar dat is een zijlijn dan, hè, van het verhaal. En dan staat er, indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij ulieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, ik heb heden de slagorde van Israël gehoond, zeggende, geef mij een man dat wij tezamen strijden. Nou, en toen Saul en Israël, ze werden zeer, ze vreesden zeer, staat er in vers 11. En dat was de situatie. Ik meen zelfs dat er ergens staat dat dit 40 dagen lang duurde, maar ik weet niet meer waar het staat. Maar in ieder geval, dit was de situatie. Het was een situatie van koude oorlog eigenlijk. Men stond tegenover elkaar in afwachting van wat er gebeuren zou. De spanning wordt opgevoerd. Vers 16 staat het. Oh ja, ik zie het, ja. De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds, tweemaal per dag dus. Al zo stelde hij zich daar 40 dagen lang. Des morgens vroeg en des avonds. Als later een ander beeld van deze Filistijn wordt opgericht, dan is dat in verband met morgen en avonden. Dat is in Daniel 8. Daar wordt gesproken over morgens en avonden. Hè? Of avondmorgen staat er eigenlijk. En het is ook in verband met Daniel 9, namelijk het morgen- en avondoffer. Die dingen spelen een rol en zo is het hier ook. Het is tweemaal per dag, maar het legt de verbinding daardoor met andere schriftgedeelten die nog steeds profetisch zijn en dus in de toekomst vervuld zullen worden. Dan, wanneer deze situatie beschreven wordt, dan wordt er ineens gesproken over David, over wie hij was, uitgebreid. Er wordt een rust ingelast in het verhaal en er wordt gezegd, David was de zoon van een Efratitisch man, iemand uit Efrata. En Efrata heeft te maken met vruchtbaarheid, met Efraïm, dezelfde naam is het eigenlijk, Efrata, vruchtbaarheid te maken. Het heeft te maken met eerstgeboorterecht, want Efraïm, niet Efraïm woonde niet in Efrata, maar de naam is hetzelfde feitelijk. Hè? Efraïm was de eerstgeboren onder stammen van Israël, de zoon van Jozef, uiteraard de tweede zoon van Jozef, de tweede zoon van de tweede vrouw, van de tweede zoon van de tweede zoon van Abraham. Nou, die heeft uiteraard het eerste geboorterecht. Ik weet niet of ik het goed gezegd heb, maar dat kan iedereen controleren. Dus dat geeft niet zoveel, hè. David was de zoon van Efratitisch man. Dus Efrata spreekt over vruchtbaarheid, spreekt over eerst geboorterecht. Maar Efrata is het gebied waarin de Heer Jezus geboren werd. Het gebied ook waarin Benjamin, de laatste zoon, betekent dat ongeveer. Waarin de laatste zoon, een beeld van Christus, geboren werd. Het is ook een gebied waarin Rachel, een beeld van het natuurlijke, maar gelovige Israël, sterft. Rachel sterft daar. En over Rachel is ook al eens gesproken deze dagen. En dan hebben we natuurlijk altijd nog dat het de plaats is waar Boas vandaan komt. Boas de losser van Rut, die dan vervolgens de stamvader is van de Heer Jezus. In de velden van Efrata. Nou, daar kwam David vandaan. En daar stamde David dus vanaf. Nou, een Efratitisch man van Bethlehem, het broodhuis, waar dus inderdaad de eerstgeborene vandaan komt, waar degene vandaan komt die vruchtbaarheid geeft, waar het brood des levens, want Bethlehem betekent huis van het brood, dat is waar het brood des levens vandaan komt. En het hangt samen met Juda. Bethlehem lag in het gebied van Judea, het gebied van Juda, want Juda is de drager van de belofte van de troon. Hè? Aan Juda zou de troon gegeven worden. Zodat we op alle manieren hier te maken krijgen met de Heer Jezus Christus. Want hij is degene die helemaal beantwoordt aan deze beschrijving. Meer nog dan dat David er zelf aan beantwoordt. De naam David betekent bovendien geliefde. En als wij zeggen geliefde, dan denken wij meteen zoon. De geliefde, zoon. de geliefde zoon van David, die de geliefde zoon des Heren is. En als over David gesproken wordt, moeten we altijd meteen denken aan zijn zoon, namelijk de Heer Jezus. David was de zoon van Efratitis, man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï, want Isaï betekent zoveel als Jehovah is. Weet u wel, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die mensen zoeken. Jehovah existeert, zouden we zeggen, duidelijkheidshalve. Isaï, Jehovah leeft, Jehovah is. En Jehovah heeft 8 zonen. En dat is de grote verrassing. Want wij dachten dat het er 7 waren. Hè? We denken, de God, dat is toch 7, de volheid Gods. Dat is toch 7? Nee, het zijn er 8. 7 is deze wereld, maar 8 is de volgende. Het was vorige week, geloof ik, dat Wim het heeft aangehaald. In verband met Gad en zo. David wordt genoemd de 8e zoon van Isaï. Maar bij andere gelegenheid blijkt hij te zijn de 7e zoon van Isaï. Natuurlijk, er zal er wel 1 overleden zijn, maar we weten toch niet wie. Dus het heeft geen zin om erover te praten. Maar wat wij moeten onthouden, is dat de 7e en de 8e dezelfde zijn. Hij die de volheid van deze wereld gemaakt heeft, de 7, is ook de 8e. Namelijk degene die de volheid van de volgende wereld, van de nieuwe wereld brengt. En deze wereld komt niet verder dan 7. Maar toen er 7 aan Samuel gepasseerd waren, zei Samuel, dat klopt niet. Dit is niet wat ik zoek. Ik zoek een ander die koning zal zijn. Niet 7, want dan had hij Saul wel kunnen laten blijven. Ik hoop dat u dat beeld snapt. Saul is een beeld van de koning over deze oude wereld. In deze vernederde wereld. Maar er moest een ander komen, niet een 7, maar een 8e. En de 8e kwam en hij bleek achteraf ook de 7e te zijn. Maar dat is nu eenmaal zo. De 8 is ook het getal van het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk van Christus in de nieuwe schepping. Maar het begint al bij de 7, namelijk in de 1000 jaren. Dus hij is 7 en 8, deze David. Nou, deze geliefde zoon die de vruchtbaarheid brengt, die de eerst geboren is, die de troon heeft, die de nieuwe schepping tot stand zal brengen. Wel, hij is de 8e zoon en David was een zoon van deze Isaï en in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen. Hij was oud, maar als de Bijbel spreekt over de oude vandaag, dan spreekt het over de Heer zelf uiteraard. Een schepper die van eeuwigheid is en die daarom ook eeuwigheid tot stand zal brengen in de toekomst. Maar daarover hebben wij het de volgende keer.